Goedemorgen, professor Pascal Boeks. Welkom. Mag ik Pascal zijn de rest
Absoluut,
van de tijd?
Ja,
oké. Dat maakt het toch wel wat gemakkelijker.
Dank je wel. Ja, geen probleem hoor.
Welkom hier in onze nieuwe aflevering van de podcast Puur Koffie. Ja, je bent een beetje een andere gast dan de vorige gasten die we hadden, want je bent niet een typische koffiemens. Hè, dus de mensen in de koffiesector die zullen misschien niet meteen weten wie we in de house hebben vandaag. Dus ik ga even aan uzelf vragen om u voor te stellen.
Ja, goeiedag iedereen. Dus ik ben inderdaad Pascal Boeks en ik ben professor aan de Universiteit Gent op de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen en meer specifiek in de vakgroep Groene Chemie en Technologie. En ik ben dus chemicus van opleiding en sinds een jaar of 10 ben ik mij erg beginnen interesseren in factoren die kwaliteit en samenstelling van groene koffiebonen bepalen en hoe we dat kunnen op een wetenschappelijke manier meten.
Ja, ja. Even een vraag tussendoor. Van waar is die interesse gekomen in koffie? Is dat puur vanuit uw eigen interesse of hoe is dat op uw bord gekomen?
Wel, dat is een persoonlijke interesse. Hè. Onderzoeksmatig werk ik al sinds 2000 in Afrika. Ja. En twee grote lijnen, dat was enerzijds landbouwproductie, maar vooral eigenlijk het functioneren van tropisch bos. Mm-hmm. En vermits koffie en ook cacao, een agroforestry systeem is, noemen we dat, is mijn interesse ook naar die kant uitgewaaid. En ja, ik zei daarnet, mijn basisopleiding is chemicus, dus er is heel wat chemie te vinden in een groene koffieboon. Dus ja. Vandaar die interesse.
Klopt, koffie is een groot deel chemie in de groene koffieboon, maar ook in het zetten van koffie, langs onze kant. Hoe wij met elkaar in contact gekomen zijn, daarnet was ik al even aan het nadenken van hoeveel jaar terug, ik denk dat het 5-6 jaar terug moet zijn, dan ben jij onder andere ons bij OUR eens komen opzoeken in verband met een ontwikkeling, een productontwikkeling waar je toen mee bezig was en waarvan ik denk dat het nog altijd en cours is, om eigenlijk ons als cuppers, ik zal het eenvoudig vertellen, om ons als cuppers in de toekomst te kunnen vervangen door, dat is dan een vorm van artificial intelligence, denk ik.
Ja, wij noemen dat machine learning, ja. Mm-hmm. Dus wat we ontwikkeld hebben en momenteel met een nieuwe doctoraatstudent uit Jima, Ethiopië, verder trachten te verfijnen, is het opmeten van infrarood spectra, die dus weerkaatst worden door ze eerst uit te zenden op die groene koffiebonen. Dus dat geeft een spectrum, wij noemen dat, bij verschillende golflengten van infrarood licht. En door die machine te voeden met zoveel mogelijk koffiesamples waarvan we de cupscore ook kennen, kunnen wij dat toestel trainen, machine learning in het Engels, zodanig dat door daar zoveel mogelijk stalen aan toe te voeden, waarvan we één de cupscore kennen en ook de infrarood spectra, en door dan de informatie die vervat zit in die infrarood spectra mathematisch te ontleden, kunnen wij het toestel trainen om te voorspellen wat de potentiële kwaliteit is of de effectieve kwaliteit is van die van groene koffiebonen.
Ja, zeer boeiend, zeer interessant. Zeer nuttig, denk ik ook, naar de toekomst. Ik weet niet of wij dat toestel nog effectief zullen kunnen gebruiken. Of over hoeveel tijd spreken we, denkt u? Als u ziet hoe ver dat project nu staat. En tussen vandaag en dan dat commercieel ontwikkeld zien in de koffiesector. Moeten we denken aan 5 à 10 jaar of zitten we verder daar vandaan?
Wel, het grote voordeel is dat dus de meetapparatuur, dus het toestel zelf, die zijn op de markt en die worden voor verschillende zaken al gebruikt. Het punt is nu, denk ik, om robuuste algoritmes te ontwikkelen, zodanig dat we met zo groot mogelijke nauwkeurigheid die koffiekwaliteit kunnen voorspellen. En daarvoor is de bottleneck niet zozeer het wiskundige aspect, maar om aan zoveel mogelijk koffiesamples te komen die dus ook een breed spectrum van origine en kwaliteit hebben. En dan een laatste etappe, en dat is misschien nog de... Dan komen we op het menselijke verhaal, is de koffiesector zelf te overtuigen dat dit toestel kan helpen om een oriëntatie op zijn minst te geven wat de kwaliteit van een koffieboon is.
Ja. Ja,
dus ik zou zeggen, er is nu een Ethiopische doctoraatstudent begonnen, een klein jaar geleden. Dus tussen nu en 4 jaar zouden we toch weer al een heel stap verder moeten zijn met het verfijnen van die methodologie.
Ja, dus dan moeten wij dat echt nog kunnen meemaken. Hè?
Ja, absoluut.
Oké, dus de reden waarom jij hier vandaag zit, heeft daarmee te maken, want ik herinner mij dat ik toen heel erg onder de indruk was. Niet alleen van dat toestel waar je toen mee bezig was, maar ook van één specifieke kaart van Ethiopië, die je toen projecteerde bij ons. En als ik me goed herinner, was dat een kaart. De ene helft was een overzichtskaart van de koffiegebieden, of de dominante koffiegebieden, toen in, ik denk, 2015, 16, 17. En dan anderzijds projecteerde je ook een kaart van datzelfde gebied met een prognose van de evolutie van de dominante koffiegebieden binnen, ik weet niet meer juist, 30, 40 jaar, denk ik. Mm-hmm.
Ja.
Dat maakte dat meteen. Ik bedoel, we horen heel veel over klimaat en klimatologische ontwikkelingen en dergelijke meer. Maar ja, dan voor ons in de koffiesector maakte die ene slide dat meteen zeer concreet. Hè. En toen wij begonnen met deze podcast, Puur Koffie, dan hadden Hanna en ik een shortlist gemaakt van iedereen waarvan we dachten van oké, dat kan wel boeiend zijn om die persoon uit te nodigen. En jij was daar meteen een van de eerste van. Omdat dat zaadje dat je toen in mijn hoofd geplant hebt, dat is daar altijd blijven zitten. En dus, voilà, kan je daar wat meer uitleg over geven, over die kaart?
Ja, dus wel, voor alle duidelijkheid, ik heb die kaart niet zelf gemaakt. Dat zijn collega's van Kew Gardens in Londen die die kaart geproduceerd hebben. Ja? Maar we doen zelf ook wel, voordat ik verder uitweid over die kaart, we doen zelf ook wel onderzoek naar effecten van microklimaat. En dat gaat dan over temperatuur en neerslag en bodemvocht op productiviteit en kwaliteit van koffie. Hè. Maar dus die kaart, dat zijn zogenaamde suitability maps, dus regio's waar die geschikt zijn om koffie te groeien. Rekening houdende met van kijk, wat zijn nu de abiotische constraints om koffie te groeien. Abiotisch betekent dus temperatuur en neerslag die nodig zijn om een goede koffieproductie te hebben. Dus die informatie wordt dan gekoppeld aan klimaatmodellen, hè, die dus trachten op basis van een aantal inputparameters. En dat is een van de belangrijke, is van kijk, hoeveel broeikasgassen gaan wij nu als mensheid de komende 20, 30 jaar nog produceren. Mm-hmm. Wat dan resulteert in van kijk, de komende 20 jaar gaat in een bepaalde regio dit de temperatuurstijging zijn en dit gaan de neerslagswijzigingen zijn. Mm-hmm. En op basis van die potentiële veranderingen wordt dan gekeken of regio X, Y, Z, waar nu koffie groeit, of die nog geschikt is. En geschikt heeft natuurlijk verschillende gradaties. Die kan zeer geschikt zijn, en dus je hebt altijd een goed seizoen, of die kan matig geschikt zijn, dan kun je een keer een slecht seizoen hebben. Maar er wordt dus gekeken naar regio's die nog geschikt zijn om op voldoende wijze koffie te kunnen produceren, rekening houdende met hoe de klimatologische omstandigheden in de toekomst evolueren, gebaseerd op modellen.
Mm-hmm. En we zijn intussen een jaar of 5 verder na die toenmalige kaart.
Ja.
Is daar al een of andere dieper inzicht intussen, of is dat te kort, die periode?
Wel, de algemene conclusies blijven eigenlijk dezelfde. Dat dus de geschiktheid om koffie te groeien in Ethiopië, dat die toch wel neigt te verschuiven. En dat vooral, in eerste instantie de Harar-regio, waar het sowieso al droger is, mm-hmm. dat die zeer sterk onder druk zal komen te staan.
Ja.
Maar dat in tweede instantie de Girgageffe en Sidamo-regio in het zuidoosten ook onder druk komt te staan. En dat eigenlijk de beste regio om koffie in de toekomst te groeien in Ethiopië is dan eigenlijk het zuidwesten, dus de regio van Jima bijvoorbeeld.
Ja, omdat het hoger is daar.
Dat is een belangrijke reden, omdat het inderdaad hoger is daar. Nu, ik moet daar misschien nog één verfijning bij geven. Dus er wordt dus ook gekeken naar de geschiktheid om een specialty koffie te kunnen produceren.
Ja.
En de laatste informatie zegt dat als we kijken naar Ethiopië in zijn geheel dan, ja, dat met een wijzigend klimaat, dat de productie van bulk koffie, dus de totale hoeveelheid koffiebonen die geproduceerd zou kunnen worden, dat die zou kunnen toenemen. Maar als het dan echt gaat om op de hoeveelheid die daarvan specialty koffies zijn, dat daar dan de grootste knip in komt. En dat dus de specialty koffies onder invloed van klimaatverandering wel als eerste onder druk komen te staan.
Ja. Ja, want we kunnen natuurlijk niet oneindig hoger beginnen telen. De bergen hebben helaas een limiet.
Ja, en wel, wat we in ons eigen onderzoek gedaan hebben, is om dus... Wij genereren velddata, dus wij gebruiken geen modellen om voorspellingen te doen. Dus die velddata die zijn eigenlijk belangrijk om te valideren wat die modellen voorspellen. En wat we daarvoor gebruiken, dat is, we noemen dat een space for time experiment. Dus we hebben in de regio van Jima 60 koffiefarms geselecteerd die liggen langs een hoogtetraject. Mm-hmm. Dus we beginnen op een hoogte van ongeveer 1500 meter en gaan tot 2100, 2200. Ja. En dan hebben we als gevolg van dat hoogtetraject hebben we ook een temperatuurgradient. Ja. Dus op 1500 meter is de gemiddelde temperatuur 20 graden Celsius. En als we dan hoger gaan, is die gemiddelde temperatuur ongeveer 16 graden Celsius. Mm-hmm. Dus we hebben een marge van 4 graden. Ja. Dus we zouden kunnen kijken, als we nu kijken bijvoorbeeld naar de productiviteit op een bepaalde hoogte waar het, ik zeg maar iets, 17 graden is. En we vergelijken die productiviteit en die kwaliteit dan op een hoogte waar de gemiddelde temperatuur 18 graden is.
Mm-hmm.
En de verwachte temperatuurstijging binnen de komende jaren is bijvoorbeeld 1 graad. Dan kunnen we dat effect van die 1 graad temperatuurstijging effectief meten.
Ja, ja.
Dus wat we zien is, als we dus de preliminary cup quality meten van die koffies, dan zien we dat die duidelijk toeneemt met de hoogte. Mm-hmm. Ja? En als we dan kijken naar de fractie specialty koffie die daar dan in zit, dan is die specialty koffie score eigenlijk minder afhankelijk van de hoogte, met wel een nuance daarbij dat eigenlijk de meeste specialty koffie te vinden is op een hoogte tussen 1900 en 2000 meter.
Ja.
Wel specifiek, dus we hebben die transect alleen uitgelegd in de Jima-regio. Het zou bijzonder interessant zijn om dat natuurlijk op verschillende plaatsen te kunnen doen en te zien hoe dat in andere regio's ook evolueert.
Ja, maar dus dat betekent eigenlijk, hè, want de regio's wat Ethiopië betreft in specialty koffie, die iedere specialty koffie drinker of brander kent, en de meest dominante zijn Yirgacheffe, Sidamo, dat het volume aan specialty koffie, dat we daarvan in de toekomst zullen kunnen verwachten, als alle voorspellingen doorgaan zoals ze bezig zijn, dat lager gaat worden.
Dat is de huidige stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur, inderdaad. Ja.
Ja. Ja, ja. Oké. We spreken nu enkel over hoogte, hè, wat inderdaad... een van de belangrijke parameters is. Maar wat met canopy, begroeiing, gebladerte, bomen, schaduw? Ja. Ja.
Dus ja, we hebben dat ook onderzocht. Hè, dus langs datzelfde hoogtetraject tussen 1500 en 2200 meter ongeveer. Daarboven hebben we ook een gradiënt aangelegd van 3 verschillende gradaties van schaduwcover. Cover, ja.
Ja.
Van zeer dens, gematigd tot quasi open. Ja. We kunnen dat met door foto's te nemen van het kronendak van het boom, kunnen we dat kwantificeren. Ja.
Ja.
En dan zie je eigenlijk dat naast hoogte, dat dus die canopy cover of de hoeveelheid schaduw, dat eigenlijk de tweede belangrijkste parameter is. Ja. En daar zit er natuurlijk een belangrijke trade-off in. Want waarom is die schaduw belangrijk? Dus die kan natuurlijk een belangrijk temperend effect hebben op temperatuurstijging. Mm-hmm. En vooral, ik heb het daar nu nog niet over gehad, hè, iedereen spreekt altijd over 1 graad temperatuurstijging.
Ja.
Maar eigenlijk wat nog meer nefast is, zijn de extremen. Hè.
Ja.
Dus we hebben ook data van een andere regio in Afrika waar we meten bijvoorbeeld van, kijk, ja, over de laatste 60 jaar was het, hè, is de temperatuur gemiddeld met 1 graden Celsius gestegen.
Ja.
Dan denk je, ja, 1 graden Celsius, hè, gaat dat nu een impact hebben al op productiviteit en kwaliteit?
Ja. Maar dat lijkt beperkt voor de leek. Hè?
Ja, ja, inderdaad. Maar als je dan in detail naar die data gaat kijken, dat het aantal extreem warme dagen, en het aantal extreem warme dagen, dat zijn bijvoorbeeld dagen wanneer het warmer is dan 32 graden.
Mm-hmm.
Dus het aantal extreem warme dagen, dat neemt ook zeer snel toe.
Ja.
En het is vooral het effect van meerdere zeer warme dagen die een effect heeft zowel op de productiviteit als de kwaliteit, ja, van die koffie. Ja.
Ja.
En dus schaduw kan gebruikt worden als klimaatadaptatie. Hè. Dus door meer schaduw te geven, ja, gaat je dus verkoeling creëren, zodanig dat die effect van die temperatuurextreme of die temperatuurstijging,
ja,
daar uitgefilterd kunnen worden.
Ja.
Maar dit gaat altijd met een trade-off. Hè. Als je dus meer schaduw geeft, dan gaat die koffieplant die onder die schaduwbomen staat, minder licht ontvangen.
Ja.
Minder licht betekent minder fotosynthese. Minder fotosynthese betekent minder productiviteit.
Ja.
En gaat je dus ofwel een minder aantal bomen per struik krijgen, of gaat je kleinere bomen...
Minder volume, of minder kilo's.
Minder kilo's hebben. Ja. Dus schaduw geeft duidelijk een trade-off.
Ja. Ja.
Ofwel gaat je de temperatuur kunnen temperen, wat, ja, belangrijk is naar klimaatadaptatie, maar des te meer schaduw dat je geeft, des te minder licht gaat je koffiebonen ontvangen en gaat een effect hebben op volume dat,
ja,
je kunt produceren.
Ja. Ja. Ja, ik weet niet, misschien is dat niet uw domein, maar waar wij vanuit de koffiesector wel oplossingen voor zien. Hè? Want dus, stel, je zit in specialty koffie, ja, dan blijf je wel zoeken naar die hoge cupscores. Hè? Dat is een markt die, ja, die gaat blijven zoeken naar dat type koffie. En we zien toch wel heel veel boeren, nog niet zozeer in Ethiopië, maar vooral in Centraal-Amerika, waar er veel meer wordt gezocht naar alternatieven om die cupscore naar omhoog te krijgen door de processing achteraf.
Mm-hmm. Hè.
Door in te zetten op andere processing methodes. In Ethiopië hebben ze dat eigenlijk niet echt nodig, want koffie in Ethiopië is fantastisch, hè, altijd geweest. Gewoon gewassen koffie in Ethiopië. Nog altijd geen enkel ander land kan daaraan. Hè. Ik bedoel, die springen er nog altijd uit. Maar in Centraal-Amerika bijvoorbeeld, daar, ja, voel je dat toch wel iets meer, die druk daarop. En daar wordt er dan heel veel geïnvesteerd in anaerobic en andere methodes. Hè, om op die manier... dat is misschien niet zozeer uw domein, processing en dergelijke.
Maar ja, wel, niet echt, maar ik ga er toch trachten, ja, op te antwoorden. Eerst door misschien iets anders te zeggen. Als we dus teruggaan naar die 60 boerderijen die we geselecteerd hebben langs dat hoogtetraject, mm-hmm, ja, dan heb ik gezegd van ja, hoogte en die schaduwbomen, dat bepaalt voor een deel, en ik heb dat misschien niet goed genoeg benadrukt, maar dat bepaalt voor een deel de kwaliteit van die bonen. Maar er is een enorm grote variabiliteit in kwaliteit tussen de verschillende boerderijen, maar ook in de boerderijen.
Ja.
Ja? Als er echt winst kan gemaakt worden, in mijn ogen, om de hoeveelheid specialty koffies te verhogen,
ja,
dan moet er echt gewerkt worden op farmniveau.
Ja.
En dat is dan het management van het farm.
Ja.
He, dat gaat dan over het snoeien, meer nutriënten op een betere manier toevoegen, kijken naar de waterstress. Dus er is nog veel training en vorming nodig, ja, op boerderijniveau.
Ja. Ja.
Nu naar die processing. Ja, het enige wat ik daar eigenlijk op kan zeggen is, en dat was puur een praktisch gegeven, om dus al die bonen, dus die van die 60 farms kwamen, hè, waar we dus ook verschillende herhalingen hadden, om die dus te processen en een cupscore te kunnen genereren. Ja, we moesten ze wel processen, ja. Anders konden we geen cupscore genereren, uiteraard. En wij hebben daar dus de klassieke draaiprocessing voor gebruikt.
Ja.
In het verleden, wanneer we dus draaiprocessed en wetprocessed koffie in Ethiopië vergeleken hebben, kwamen wij altijd tot de vaststelling van, ja, ik weet wel in de markt, die wetprocessing, dat wordt hoog aangeschreven, maar die draaiprocessing, die moest daar helemaal niet voor onder doen.
Nee, ja. Nee, absoluut niet.
De processing komt op het einde van de keten, ja?
Ja.
Je kunt van een slechte boon
geen goede maken.
Geen nee. goede niet meer maken. Je kunt alleen een goede nog slechter maken door ze verkeerd te processen.
Ja.
Denk ik dan, ja. En als je dus, er zijn nog een aantal andere zaken, hè, dus als je ja, tijdens het oogstseizoen, dat je dus meer selectief je bonen van je struik gaat halen en het aantal harvestperiodes wat zou kunnen opdrijven. Ik begrijp wel, dat is allemaal meer arbeid en dat is moeilijk geïntroduceerd te krijgen. Maar samen met een verbeterd managementniveau op farmniveau en goed te kijken wanneer je echt de rijpe bonen alleen oogst en die processt, ik denk dat er daar ook nog veel te doen is. Maar het is allemaal gemakkelijk gezegd van hieruit. Het is op het einde van de rit nog altijd die boer die zich daar moet gaan engageren om dat te doen. En dan komen we tot het verhaal, hè. Als dat dus niet voldoende betaald wordt voor kwaliteit, maar alleen maar voor kwantiteit, dan is er geen incentive voor die Ethiopische boer om daarop in te zetten.
Ja. Ja, want dat is uiteindelijk het punt waar het telkens weer toch op terugkomt. Hè. Dat is een beetje kip en het ei verhaal. Ik denk dat er zal zeker nog heel veel kunnen gebeuren op plantageniveau. Hè. Maar natuurlijk, alles wat je daar wil veranderen, dat heeft een kost. Hè. Dat heeft een kost aan middelen, maar ook een kost aan mensen. En telkens is de bottleneck, als er langs deze kant van de planeet niet wil betaald worden voor een betere koffie. En een betere koffie betekent niet altijd, niet alleen de smaak in dat pakje koffie dat je hier vindt, maar ook een betere koffie in de zin van dat die in betere omstandigheden wordt gecultiveerd. Hè. Niet alleen voor mens, maar ook voor natuur. Hè. En ja, dat is altijd een beetje de bottleneck. Hè, van, we moeten bereid zijn om daar durven naar te kijken. En elke stap die daarin nog kan genomen worden, ja, die zal gepaard gaan met een andere prijs. Hè.
Ja, dat is een terechte opmerking. Hè. Dus je hebt allicht ook gelezen dat er een nieuwe EU-richtlijn staat aan te komen. Hè, dat dus producten zoals cacao en koffie, dat die dus moeten komen van productieregio's waar dat er kan aangetoond worden dat er geen bos verdwijnt. Hè.
Ja.
Ik denk dat dat belangrijk is. Hè. Dus, ik heb gezegd in de inleiding, hè, dat dus een van mijn hoofdinteresses qua onderzoek in Afrika is het functioneren van tropisch bos. Hè.
Mm-hmm.
Maar als ik daar even mag op uitweiden, als je dus kijkt, de driver voor ontbossing in de tropen, hè, niet alleen in Afrika, maar ook in de andere tropische regio's, dat is landbouw. Ja?
Ja.
En de helft daarvan is dan landbouw die gaat naar productie. Hè. Koffie is daarbij, soja is daarbij, oliepalm is daarbij. Ja. Maar evengoed, de andere helft dat ontbos wordt, gaat niet in productie. En dat is bijvoorbeeld puur speculatie. Dat zaken worden ontbost om de kat uit de boom te kijken. En ik kan dat misschien niet direct gebruiken, maar ik kan dat dus in de toekomst gebruiken.
Ja. Ja, als een investering.
Als een investering en als een strategische beslissing van kijk, ik ontbos het nu, ik heb het nu nog niet nodig, maar het is al ontbost. En
wie weet.
Als de marktvraag stijgt, dan begin ik eraan.
Ja. Ja. Ik wil nog even terugkeren naar iets interessants dat je daarnet ook vermeldde. Dus op plantageniveau, hè, dus aan selectieve pluk, hè, maar daar zijn we allemaal van op de hoogte, hè, dat belangrijk is dat je enkel de rijpe bessen gaat plukken en dergelijke meer. Maar op vlak van nutriënten, hè, dus de plant, elke struik moet gevoed worden door iets. Hè, en door wat? Hè? Dus een vraag die ik ook overal waar ik kom ter wereld in de koffiesector stel aan iedereen, is biologische landbouw, is dat haalbaar of niet? Hè? En haalbaar, ja, alles is haalbaar, maar natuurlijk ook schaalbaar. Hè? Want het is altijd een beetje... je kan natuurlijk perfect biologisch gaan 1 hectare koffie gaan telen, maar natuurlijk is dat ook schaalbaar. Een boer moet ook overleven, moet ook een bepaald volume hebben om in zijn kosten te kunnen dekken. En ik krijg daar nooit echt, of ik vind daar geen objectief antwoord in. Hè, want meestal heb je believers of non-believers en dat zijn altijd mensen die daar een belang bij hebben, bij hun mening. Hè. Ik ook, ik zit in de sector. Dus ik heb een bepaalde visie die strookt met hoe ik wil in koffie staan. Hè. Dus hoe is uw kijk als wetenschapper daarop?
Ja. Het basisprincipe is eigenlijk heel simpel. Ja? Stel dat je per hectare, ik zeg maar iets, in Ethiopië zal daar rond de 400 kilogram per hectare bonen kunt produceren. Ja. Mm-hmm. Dan worden die bonen uiteraard afgevoerd van dat veld. Ja. En in die bonen zitten een aantal bouwstoffen. Ja. En de 3 voornaamste daarbij zijn stikstof, fosfor en kalium. Ja. Dat zijn nutriënten die die plant nodig heeft om te kunnen groeien. Ja. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, zonder in detail te gaan, maar stikstof zit in de moleculen die verantwoordelijk is voor de fotosynthese. Dus een plant heeft als 1 voorbeeld onder andere stikstof nodig om die moleculen te maken waardoor dat de plant dat fotosynthese kan doen en kan beginnen produceren. Ja? Dus dat betekent met elke ton of elke kilo bonen die geëxporteerd wordt, exporteert je ook die nutriënten, die kalium, die stikstof en die fosfor.
Ja? Onttrekken we die aan de omgeving?
Ja. Ja. Fosfor en kalium, de bron daarvan is de bodem zelf. Ja? Mm-hmm. Maar die bodems in arme tropische bodems, ja, die zeer oude bodems zijn, is die bron verre van onuitputtelijk. Ja? Dat betekent dat elke keer, hè, je doet aan bodemmining, wordt dat genoemd, mm-hmm. hè, gaat je dat moeten teruggeven. Ja?
Ja.
Voor stikstof eigenlijk hetzelfde. Daarbij heb je het voordeel dat je sommige bomen, bijvoorbeeld acacia's, maar ook struiken, hè, die kunnen aan biologische stikstoffixatie doen. Die kunnen dus luchtstikstof fixeren en die dus introduceren in het systeem. Ja. Mm-hmm. Nu, de vraag is, hè, biologische landbouw, ja of nee? Het basisprincipe is dat je de nutriënten die je exporteert, dat je die, om een duurzaam productiesysteem te hebben, dat je die dus teruggeeft. Ja.
Ja.
Dat je dus bijvoorbeeld voor fosfor, hè, als je daar per hectare dan met die oogst 3, 4, 5 kilogram exporteert, het minste wat je moet doen, is die terugdienen aan de bodem. Ja? Mm. En als je dat doet onder de vorm van organisch materiaal, mest geproduceerd door dieren, of dat je dat doet onder een minerale vorm, bijvoorbeeld rotsfosfaat, dan maakt mij niet uit. Maar ik heb plaatsen gezien in Oeganda, maar dat ging dan over cacao, waar dus boeren gedwongen werden omwille van de marktvraag van kijk, dit moet nu organic cacao mm-hmm. zijn. Ja?
Ja.
Maar die landbouwers hebben geen middelen om organisch materiaal in de vorm van dierlijke mest of gecomposteerd materiaal om dat te voeden aan die cacaoplanten. Ja. Ja? Dus wat zijt je dan aan het doen? Hè? Dus en die productiviteit daar, die was dus dramatisch laag. Hè? Ja. En dan komen we tot uw vraag van daar straks, van ja, er is ook nog, hè, men noemt dat het living income van die telers. Dus je moet ook een beetje kijken naar het living income van die telers.
Ja.
Dus het is een mythe dat je dus koffie of whatever kunt blijven telen zonder wat je uitvoert aan nutriënten, zonder dat terug te geven.
Ja.
Vaak in de tropen is het zo dat er dus een gebrek is aan organisch materiaal, ja? Omdat de dierlijke productie niet hoog genoeg is, omdat er niet genoeg organisch materiaal kan gevonden worden dat gecomposteerd wordt. dat je dus eigenlijk veel beter zal kunnen zijn door minerale meststoffen op een duurzame manier toe te dienen. En dat betekent dan niet broadcasten, dus verspreiden, maar geconcentreerd rond die koffieplant aanbrengen en wetenschappelijk onderbouwd, dus dat je ook, en we zijn daar nu ook mee bezig, dat je dus een nutriëntenbalans opmaakt van je koffiesysteem, zodanig dat je weet van, kijk, dit is wat wij op jaarbasis exporteren met de oogst, en dat is dan het minimum dat je lucht toedienen, en je focust dat dan rond die koffieplant, en je verspreidt dat niet in het wild rond.
Ja. Oké. Een andere vraag die ik nog heb is, heel dikwijls ontmoeten wij boeren, recent nog in Centraal-Amerika, in Honduras, was er een bepaalde boer die mij vertelde dat hij een bepaalde soort bomen had gegroeid in zijn plantage, omdat die een negatieve invloed zou hebben op de kwaliteit van zijn koffie. Dat is een verhaal dat we dikwijls tegenkomen, her en der. Ik geloof zeer graag die boeren, want dat zijn mensen die lezen hun plantage, die lezen hun bomen. Maar dikwijls zijn die niet gelinkt aan een universiteit of dergelijke meer, of aan echte wetenschap. Dus ja, ik stel me daar altijd een beetje de vraag bij van, in hoeverre is dat zo en wat is daar de wetenschappelijke kijk op?
We hebben daar een klein beetje onderzoek rond gedaan. Mm-hmm. Ja. We hebben opnieuw in Ethiopië 4 schaduwboomsoorten vergeleken, waaronder wat de 2 belangrijkste, waar ik misschien niet over kan zeggen, is Acacia en Albizia. Mm-hmm. Nu, als het gaat over die Acacia, en u had het over negatieve effecten, ja, dat is zoals vaak niet gemakkelijk. Dus die acacia, dat is dus een zogenaamde stikstoffixerende boom. Dus die kan die lucht stikstof capteren en dus via de bladeren die dus neervallen ter beschikking stellen aan de bodem en stikstof komt dan beschikbaar voor die koffieplant. Ja. Dus dat is positief, want er worden nutriënten gratis in het ecosysteem ingebracht. Een nadeel daarbij is dat die acacia's de bodem verzuurt. Ja. Mm-hmm. Dus ik kan het argument, ik weet nu niet over welke boomsoort het daar gaat in Latijns-Amerika, maar als dat dus een stikstoffixeerder was, zoals acacia, kan ik dat argument wel volgen, omdat dus daaruit duidelijk blijkt dat die dus een verzurend effect heeft op de bodem. Wat dan opnieuw een gevolg heeft rond de beschikbaarheid van andere nutriënten, zoals bijvoorbeeld calcium en magnesium.
Ja.
En dan kom ik eigenlijk terug met mijn pleidooi van daarnet. Er is niks op tegen om helemaal niet om die acacia's te gebruiken als schaduwboom, maar als je weet dat die je bodem verzuurt, ja, dan gaat je bodem moeten bekalken. Ja? En dan gaat je kalk op die bodem moeten brengen om ervoor te zorgen dat die zuurtegraad van die bodem niet te ver naar beneden gaat. Ja? Ja. Dus we hebben dan een andere boomsoort, dus die Albizia, ja? Die had dus een positieve invloed op de beschikbaarheid van fosfor in de bodem. Ja? Dus die schaduwboomsoorten die hebben een invloed op de chemie van die bodem. En we hebben dan ook een keer gekeken, hè, dus het experiment was koffie samplen onder 1 specifieke soort van schaduwboomsoorten, ja, dus die 4. Dus we hebben opnieuw koffiestruikjes die daaronder stonden gesampled en daar koffiebessen van afgehaald en koffie gemaakt en de cupscores gegenereerd om te zien van kijk, is er nu ook een invloed enerzijds op die bodemsamenstelling, maar heeft die veranderende chemische bodemsamenstelling dan ook een invloed op de kwaliteit van die koffiebodem? En dat is een klein beetje zo. Ja? Ik zeg opnieuw, dat is een eerste stap die we daarin gezet hebben. We hebben daar echt nog wel meer lange termijn metingen voor nodig.
Nu, tot nu toe hebben we het vooral gehad over de gezondheid van de bodem, de ondergrond, de struiken, de vruchten en dergelijke meer. Mijn laatste vraag aan u zou zijn, een vraag die ons ook heel dikwijls gesteld wordt. Is koffie nu gezond of niet? Dat is een vraag die mij dikwijls gesteld wordt. En nu we een wetenschapper in huis hebben, stel ik ze even aan u.
Ja. Maar voor alle duidelijkheid, de informatie die ik daarover kan geven, die heb ik ook maar gehaald uit de wetenschappelijke literatuur, want ik ben uiteraard geen arts. Hè. Maar de wetenschappelijke literatuur is toch wel redelijk duidelijk dat een matige consumptie van koffie, dat er een aantal positieve effecten heeft op de gezondheid van de mens. En dan gaat het over onderdrukken van hoge bloeddruk, hè. Mm-hmm. Beschermen tegen hart- en vaatziekten, beschermen tegen suikerziekten. Er zijn daar een aantal specifieke moleculen die in de koffieboon aanwezig zijn, die daarvoor verantwoordelijk zijn. Hè. En dat is, die noemen met een moeilijke naam, trigonelline en chlorogenic acids. Ja. Mm-hmm. En specifiek die chlorogenic acids, dat zijn wat wij noemen antioxidantia, die ook in wijn en chocolade voorkomen, hè, en die dus ons lichaam beschermen tegen zogenaamde vrije radicalen die aanwezig zijn, die cellen gaan beginnen aantasten. Dus die antioxidantia, die kunnen die radicalen vangen en beschermen eigenlijk de cellen in ons lichaam tegen schade.
Ja, een gevaarlijke vraag die ik ga stellen, want misschien moeten we knippen als het antwoord fout is. Maar is er een verschil tussen kwaliteiten van koffie wat betreft gezondheid? Dus met andere woorden, een heel lage kwaliteitskoffie, heeft die een andere invloed op de gezondheid ten opzichte van een goede specialty koffie?
Het probleem daarmee is dat een beetje in verschillende richtingen kan gaan. Mm-hmm. Maar dus ons laatste onderzoek, en opnieuw ik benadruk, dat was dus op één locatie in Ethiopië, opnieuw langs datzelfde hoogtetransect, hè, waar wij dus zien dat dus de kwaliteit toeneemt met de hoogte, dat ook de hoeveelheid van die moleculen, dus de trigonelline en die chlorogenic acids, dat ook toeneemt met de hoogte. En opnieuw specifiek, wanneer we onze piek hadden van specialty koffie rond die 1900, 2000 meter, dat er daar ook een piek zat in hogere concentraties van trigonelline en chlorogenic acids. Ja. Dus we zien wel op die transect die wij gebruikt hebben, dat er een correlatie is tussen kwaliteit en meer gezondere koffie, omwille van hogere concentraties van die specifieke moleculen.
Ja.
Maar er zijn ook studies die het tegenovergestelde hebben aangetoond, dat je dus een hogere kwaliteitskoffie hebt, op basis van cupscores, dat je dan daar lagere concentraties hebt van die moleculen die verantwoordelijk zijn voor de gezondheidsaspect van koffie.
Ja. Dus, maar we kunnen wel concluderen dat, mits geen ongelooflijk overmatig gebruik van koffie, dat koffie gezond is voor het lichaam.
Wel, dat is wat ik distilleer uit de wetenschappelijke literatuur die ik daar zelf over lees.
Ja, dat vind ik een mooie afsluiter. Pascal, bedankt. Het was zeer interessant. Ik kan me inbeelden dat er misschien ook nadien nog wat vragen gaan komen van mensen die hier naar luisteren. Dus als er vragen zijn, dan mogen die zeker gesteld worden. En dan zal ik die terugkoppelen naar u, want ik zal er waarschijnlijk niet het wetenschappelijk antwoord kunnen op geven. Maar heel erg bedankt voor vandaag.
Met veel plezier gedaan. En als er dus vragen zijn, dan zal ik daar zeker trachten op antwoorden, zonder probleem.
Dank u wel.